Het is een hele vreemde situatie deze morgen. Ik heb dit nog niet eerder meegemaakt, dat ik voor een lege zaal... Nou ja, we zijn hier met 5 broeders en 2 zusters. Maar wat merk je dan, wat het heerlijk is als je de gemeenschap van gelovigen mag beleven met elkaar. Zoals de Hebreeënbriefschrijver dat ook zegt, verzaak u bijeenkomsten niet. Waarom niet? Omdat we het met elkaar zo nodig hebben. Maar fijn dat we toch op deze manier met elkaar verbonden kunnen zijn en op deze manier ook naar elkaar kunnen luisteren. Ik moet u zeggen, ik mis u wel, want ik sta tegen meer stoelen te praten dan tegen mensen. Maar ik moet even overschakelen dat ik toch weet dat heel veel mensen nu kijken en nu luisteren. Maar we hebben een prachtig lied zitten luisteren. Dat we weten dat God voor ons zorgt. En er is een verschil tussen het weten en het werkelijk geloven en ervaren. Want we merken ook dat in deze tijd toch ook heel veel broeders en zusters zich zorgen maken. Zorgen maken over, ja, hoe is dit nu? Zorgen maken over het nieuws wat erover verspreid wordt. Is het allemaal waar wat gezegd wordt? Zoveel theorieën. Theorieën die indruisen tegen wat het nieuws vertelt. En wil ik u alleen maar bemoedigen, laat u niet gek maken. Laat ons verstand gewoon gebruiken en doen wat nodig is. En aan de andere kant ons volledig vertrouwen op de Here. Ik wil u ook deze morgen bemoedigen vanuit de schrift. Want de schrift is het woord van God. En in het woord van God komen we ook gebeurtenissen tegen waarin ook de mensen aan het zoeken zijn van wat nu. Maar de schrift geeft ook altijd de oplossing. En ik neem aan dat u uw Bijbel bij u hebt en wilt u die openslaan in Habakuk hoofdstuk 1. Habakuk hoofdstuk 1, daar wil ik mee beginnen. Het zijn een van die boekjes waar even meer tijd nodig hebt dan als we het Johannes-evangelie moeten opzoeken. Maar ik neem even de tijd om daarnaar te kijken. Habakuk hoofdstuk 1. En dan lezen we de eerste 6 verzen. Habakuk hoofdstuk 1. De eerste 6 verzen. Kom naar Nahum en voor Zefanja. Habakuk hoofdstuk 1. Daar staat geschreven: Heere, hoe lang roep ik om hulp en luistert u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. En daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige en daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw, verbijstert u, sta verbijsterd, zegt de Heer is dat, hè? Want ik breng in uw dagen een werk tot stand dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt. Want zie, ik doe de Galdeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk dat de breedte van de aarde doorkruist om woningen in bezit te nemen die niet van hem zijn. Tot zover het eerste gedeelte wat we hieruit lezen. Nou, wat bijzonder is hier, is dat we de profeet Habakuk zien met een enorme vraag en het gevoel heeft dat God niet luistert. En in mijn bediening heb ik al verschillende mensen tegengekomen die met diezelfde vraag zitten. Heren, wat gebeurt hier? En hoe lang gaat dit gebeuren? En er is een roep naar God van wat moeten wij hiermee? En van de week hoorde ik nog iemand zeggen, dit is Gods eindoordeel over de wereld. Ja, dan breng je behoorlijk angst in deze wereld als je de coronavirus als het laatste oordeel van God ziet. Maar dat wil ook betekenen dat je de Bijbel niet kent. Want in Openbaringen, daar zien we hele andere oordelen. En daar past de coronavirus echt niet in, want die zijn veel zwaarder. Maar wat hier gebeurt met Habakuk, moeten we wel kijken naar de geschiedenis waarin Habakuk leefde. Habakuk leefde tijdens de laatste drie koningen van Juda. En daarvoor moeten we even teruggaan naar 2 Koningen 22. 2 Koningen 22. Want dat is de periode waarin Habakuk leefde. En daar gebeurt natuurlijk een en ander. Want in 2 Koningen 23, of 22, daar wordt Josia, als hij 8 jaar oud is, wordt koning over Juda. En wat begint er tijdens de regering van Josia? Er komt een nieuwe herleving. Het volk keert terug tot God. Het is een bruisende gebeurtenis tijdens het volk van Israël. En als we kijken naar hoofdstuk 23, vers 21... Dan zegt de koning en gebood het hele volk, houd voor de Heere uw God het Pascha, zoals in dit boek van het verbond beschreven staat. Want zoals dit Pascha was er geen gehouden vanaf de dagen van de richters die aan Israël leiding gegeven hadden. En ook niet in al de dagen van de koningen van Israël af of de koningen van Juda. En nu in het 18e jaar van koning Josia werd dit Pascha voor de Heere in Jeruzalem gehouden. Het lijkt wel of er een hoogtepunt is gekomen voor dit volk. En dan moest ik zo denken aan een toespraak van onze minister-president 2 maanden geleden, voordat de corona nog uitbrak. Toen zei hij nog, en wat doet Nederland het goed? We zijn het 3e rijkste land van de wereld. We staan nummer 3 op de, geloof ik, op de ranglijst waar mensen gelukkig zijn. Het leek wel volgens de betoog alsof het niet stuk zou kunnen gaan in Nederland. Nou, dat zijn de momenten waarin de mens heel voorzichtig moet gaan worden als ze denken dat ze hun toren van Babel aan het volmaken zijn. Dan moeten we voorzichtig zijn, want dan kan het gebeuren, en ik wil niet zeggen dat de Heere daarom deze corona toelaat, maar dan kan het gebeuren dat er wel eens iets plaats kan vinden waardoor we moeten erkennen dat we het eigenlijk niet in handen hebben. En na koning Josia, dan zou je haast denken, als je die hoofdstukken leest, Israël is weer terug in zijn relatie met de Heere. Israël die viert weer het Pascha zoals de schrift heeft gezegd dat het gevierd moet worden. Maar Josia ging ook dood. Hij was niet de eeuwige koning. Hij was nog niet de koning die zou komen tot in eeuwigheid. En wat gebeurt er? Na hem wordt Joas, die wordt koning en die regeert maar 3 maanden. En wat deed hij? Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere. Het leek wel dat in een korte periode van 3 maanden afgebroken werd wat Josia had opgebouwd. En dan komt de laatste koning, Jojakim. En Jojakim die gaat het pad van Joas verder. En er staat ook van hem in hoofdstuk 23 vers 37. Hij deed wat slecht was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vaderen gedaan hadden. En in zijn dagen trok Nebukadnezar de koning van Babel op. En Jojakim werd gedurende 3 jaar zijn dienaar. Hij moest onder Nebukadnezar dienen. En dat moest hij ook doen om de rust en vrede van de overblijfsel van Jeruzalem te waarborgen. Maar wat deed hij? Hij kwam opnieuw in opstand. Hij kwam in opstand, niet alleen tegen Nebukadnezar, maar ook tegen het gebod van de Heere om rust te houden. En dan staat er, vers 2 van hoofdstuk 24... Toen zond de Heere de bende van de Chaldeeën tegen hem, de bende van Syrië, de bende van Moab en de bende van de Ammonieten. En hij zond hen tegen Juda om het om te brengen. Nou, dat hebben we net gelezen in Habakuk hoofdstuk 1. Gaan we weer even terug naar Habakuk. Habakuk hoofdstuk 1 vers 6. Daar hebben we dat gelezen. Dat er staat, want zie, ik doe de Chaldeeën opstaan, dat grimmige en onstuimige volk, om de woningen in bezit te nemen die niet van hen zijn. Dus dat is duidelijk de situatie waar Habakuk in zit. En het lijkt wel dat wij ook nu als Nederland, maar eigenlijk heel Europa, de wereld, in een situatie zijn gekomen waar, we noemen het de onzichtbare vijand, macht over ons heeft gekregen. En opeens wat we hadden opgebouwd, dat wordt afgeremd, dat wordt misschien wel afgebroken. Alles wordt gewoon op slot zelfs gezet. Weet u wie niet op slot is te zetten? Dat is de Heere. Zijn geest, zijn woord, wat we hier voor ons hebben. Want het is een levend woord. We hebben een levende heiland. En de Heilige Geest is een levende geest die in ons werkt. De Heere is niet op slot te krijgen. En wat nu het mooie is van dat boek van Habakuk, dat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 is een discussie tussen Habakuk en de Heere. En Habakuk die heeft ze vragen. En dat mag, want we zijn mensen met gevoelens, emoties, we maken ons zorgen. Je zou maar net een bedrijf hebben gestart en je moet het sluiten en er komen geen inkomsten. En dan word je getroost met, ja, uitstel van betaling. Ja, maar uitstel van betaling betekent niet dat je niet hoeft te betalen. En je krijgt nog steeds geen inkomsten, dus het is begrijpelijk dat er heel veel mensen zich zorgen maken. En die vraag ook hebben, zoals Habakuk, hoe lang nog? Hoe lang moet u duren? En je hoort mensen die hebben het al over een jaar. Nou, daar moeten we toch niet indenken. Een jaar. Een jaar de gemeente gesloten, een jaar niet samenkomen, een jaar je kinderen niet naar school, een jaar je bedrijf dicht. Nou, dan zijn we over een jaar staan we op nul. Staan we op nul, maar niet als je de Heere kent. Dan kom je niet op nul terecht. Wil niet zeggen dat je niet door de moeilijkheden moet gaan, door de waarheid van deze realiteit, maar je hebt de Heere die je iets wonderlijks kan doen. En dat is uiteindelijk de boodschap van Habakuk. Van Habakuk is hoofdstuk 1 en 2, is die worsteling, is die strijd, is het luisteren naar de Heere, want de Heere die spreekt. En Habakuk gaat daar ook op in. Hij zegt ook, Heere, u bent toch van oudsher de Heere, vers 12 in hoofdstuk 1, en wij zullen niet sterven. Heere, u bent toch die rots? En hij noemt zoveel over de Heere. En dan komt hij toch ook weer met die vragen. Heer, hoe zit dat dan en waarom dan? Maar waar komt het uiteindelijk op uit? Het komt uit in een overwinningspsalm, als ik het zo mag noemen. Want hoofdstuk 3, dan lijkt het wel of Habakuk zijn hart heeft uitgestort. Hij heeft al zijn vragen gesteld. En dan kom je eigenlijk maar bij één ding uit. Dan kom je bij de Heere uit die boven dit alles uittroont. Je komt bij hem uit die alles in zijn handen heeft. Je komt bij hem uit die het laatste woord heeft. Je komt bij de Heere uit. En in het begin van hoofdstuk 3 is eigenlijk een loflied tot de Heere en de erkenning van wie God is. En dat is zo mooi in die brief van Habakuk, in dit gedeelte, dat hij daarop uitkomt. En waar wil ik nou met u naartoe, is natuurlijk de laatste drie verzen van hoofdstuk 3. De laatste drie verzen, en ik zal ze met u lezen, Habakuk hoofdstuk 3, vers 17 tot en met 19. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan, en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, ik zal dan, de NBG-vertaling zegt dan, nochtans, ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen, zegt hij. Mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en hij doet mij treden op mijn hoogte. Weet u wat zo hier bijzonder is? Is dat de situatie waar Habakuk in leeft is niet veranderd. Maar Habakuk in de situatie is veranderd. Ik heb al zo vaak in mijn leven ontdekt en ik moet het steeds weer herontdekken dat ik er ook uit ga leren, is dat de Heere heel vaak mijn omstandigheden niet verandert, maar dat hij die omstandigheden toelaat zodat hij mij kan veranderen. Zodat hij mij op zichzelf kan doen richten. Zodat mijn vertrouwen in hem komt te liggen en niet in de omstandigheden. Voor velen willen ze God liever hebben als de probleemoplosser. Maar de Heer wil niet, nou niet altijd, maar soms niet het probleem oplossen, maar het probleem in het probleem. En dat zijn wij. Dat zijn wij. En Habakuk die leert hier dat wat er ook gebeurt, ik moet leren omhoog kijken, ik moet leren het van hem verwachten. En dan komt hij tot deze hele sterke uitspraak. Want we lezen hem zo makkelijk. Al zou de vijgenboom niet in bloei staan, geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal er geen opbrengst aan de olijfboom tegenvallen, en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwijnen en geen rund in de stallen over zijn. Dan zeggen wij van vandaag de dag, dus, dan hebben wij nog de Aldi, we hebben de Lidl, we hebben de Hoogvliet, we hebben Albert Heijn, we hebben de Jumbo, we hebben de Dirk, we hebben onze supermarkten. Waar maak je je zorgen over, Habakuk? Ja, maar wacht even. In de tijd van Habakuk hadden we die supermarkten niet. In de tijd van Habakuk was dit de economie. Dit was het leven. En weet u, wij als stadsmensen, tenminste als ik mezelf daartoe reken, heb daar soms moeite mee om dat te begrijpen. Maar in deze gemeente hebben wij ook landbouwers, hebben we veetelers. Hebben we de boeren die wel weten waar dit over gaat. En dat hebben we de laatste jaren ook kunnen zien. Dat de boeren die kwamen in opstand. Nee, ze kwamen hun rechten opeisen voor hun bedrijf. Waarom? Omdat ze dit kennen. Als er geen bloei is, als er geen vrucht is, als er geen opbrengst is, als er geen dieren in de stallen zijn. Dan is er geen leven. Voor een boer is dat leven, voor een landbouwer is dat leven. Voor Israël was het de economie. En dan zegt Habakuk, zelfs al zou dat gebeuren. En hij ziet het gebeuren, want hij ziet de Galdeeën binnenkomen. Hij ziet dat het laatste wat van Juda nog over is, ook nog eens weggenomen gaat worden. En dat de derde fase van die ballingschap in werking komt te staan en er niks van overblijft. Habakuk, die ervoer dat, die zag dat. En hij zegt, en al is het zo en al staat het zo gebeuren, nochtans. Nochtans. En dan denk ik, Habakuk, hoe doe je dat? Habakuk, waar haal je dat vandaan? Ben je een beetje overreligieus geworden? Ben je de draad kwijt in je eigen hoofd? Hoe kun je nou zeggen dat als er geen opbrengst meer is, als er geen economie is, dat je nochtans in de Heere juicht? Weet u hoe hij dat doet? Door te weten wie de Heere is. Hij heeft geleerd om zich uit te strekken boven de omstandigheden, te kijken naar God. En dat doet hij ook in dat derde hoofdstuk, als hij afschildert wat God kan doen. Dan heeft hij het erover hoe de Heere de rivieren spleet. Lees het zelf maar. Maar de kracht en de macht van God. Lieve broeders en zusters, daar moeten we met elkaar op richten. Daar moeten we ons vasthouden. Wij verliezen misschien de moed. Wij verliezen misschien vertrouwen. Maar hij niet. Hij is getrouw tot in eeuwigheid. En dan zegt hij zo mooi, al zou dat allemaal gebeuren. Hij stelt zijn zekerheden, hij stelt het leven, hij stelt misschien wel zijn carrière, zijn bedrijf, alles op een tweede plaats, zodat de Heere de eerste plaats krijgt. Weet u wie dat ook doet? Paulus. Ga maar eens mee naar Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Filippenzen hoofdstuk 2. Het zijn de bekende versen. 3, sorry. Excuses. Hoofdstuk 3. Filippenzen hoofdstuk 3 vanaf vers 4. Dan zegt Paulus dit. Hoewel ik redenen heb om ook op het vlees te vertrouwen. En als we het hebben over het vlees, dan hebben we het over eigen ik. Wat wij hebben volbracht. Wat wij voor elkaar hebben gekregen. Ons bedrijf, onze carrière, onze spaarrekening, noem maar op. Dan zegt hij, hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen, als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. En dan komt zijn lijstje, hè? Besneden op de 8e dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Nou, wie van ons kan dat evenaren? Wie kan ook zo'n lijstje opzeggen? Maar wat zegt hij dan daarna? Maar wat voor mij winst was, dat heb ik, en hier komt de reden, dat heb ik om Christus wil. Als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, en BG zegt als vuilnis, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden worden, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de gerechtigheid uit God door middel van het geloof. En daar komt de reden waarom. Mooi hè, vers 10. Opdat ik hem mag kennen. En de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En Paulus zegt, als iemand kan roemen op het vlees, op zijn carrière, op wat hij volbracht heeft, dan ben ik dat. En dan zegt hij, maar ik beschouw het als schade als het mij van Christus aftrekt. Ik beschouw het als vuilnis. En nu moet u goed opletten, sommigen leren dan dat het vuilnis is. Nee, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt, ik beschouw het als vuilnis. Dat is heel wat anders. Want we zien in zijn redeneringen met de Farizeeën, we zien in zijn redeneringen met de Grieken, dat hij zijn opleiding en zijn kennis wel gebruikt. Maar hij beschouwt het als vuilnis als het gaat om de heerlijkheid van Christus. En dat is zo mooi. En dan betekent dat niet dat we ons bedrijf, onze gaven, onze talenten als vuilnis moeten zien. Nee, het betekent dat als het in de weg komt te staan in het vertrouwen op de Heere Jezus, dat we het als vuilnis moeten zien. En gebruik uw talent en de gaven die God u gegeven heeft tot opbouw van de gemeente en tot de getuigenis in deze wereld. En Paulus zegt hier, al die dingen die je opbouwt, zet het op de tweede plaats. Want hij zegt ook waarom hij dat doet. Opdat hij Christus mag leren kennen. En daar gaat het toch om in ons leven. Het gaat er toch niet om of wij gaan begrijpen hoe die corona werkt, hoe lang dat duurt en waarom dat is. Het gaat erom, grijpen wij vast aan de Here. Zoals dat prachtige lied zegt, klem vast aan de rots nu. Klem je vast aan de Here. Hij is onze enige houvast. Hij is degene die staande blijft in deze tijden. En terug naar Habakuk. U vindt hem nou veel makkelijker. Habakuk hoofdstuk 3. Dan zegt hij ook, al zou dat gebeuren, al valt dat allemaal weg, ik zal dan toch, nochtans, zal ik in de Here. En nou komt er iets raars. Van vreugde opspringen en mij verheugen in de God van mijn heil. Dus hij zegt niet alleen dat als het allemaal afbreekt, ik blijf vertrouwen in de Here. Hij zegt nee, ik spring van vreugde op. Het lijkt wel of hij ons een stapje hoger meeneemt. Want ik kom ook deze tijd, kom ik broeders en zusters tegen. En die met zo'n gezicht, ja maar ik vertrouw op de Here. Waar is dan de vreugde? Is vertrouwen dan zonder vreugde? Is de Here dan vreugdeloos? Nee, hij zegt, toch zal ik in de Here. En moet u opletten, van vreugde opspringen. Kun je twee manieren lezen. We hebben een Heer van vreugde. Of ik in de Here ga ik van vreugde opspringen. Nou, het heeft allebei met elkaar te maken. Want de Heer is een God van vreugde voor degenen die hem kennen. Voor degenen die gereinigd zijn door het bloed van de Heer Jezus Christus. Want zij die in Christus zijn, hebben vrede met God. En mogen hem Abba Vader noemen. En dan heb je vreugde en heb je vrijheid. Ja, als je hem niet kent, dan heb je met een heel andere God te maken. Nog steeds barmhartig en genadig, want hij wil niet dat mensen verloren gaan. Hij wil dat allen tot bekering komen, maar dan moet je wel tot bekering komen. Dat moet je niet uitstellen. En dan moet je ook niet de corona voor afwachten, dat moet je vandaag doen. En als er iemand kijkt, iemand luistert, die nog geen zekerheid van geloof heeft, dan is vandaag de dag is weer een dag van genade waarop u, waarop jij je knieën kan buigen bij dat kruis van Golgotha en je geloof en vertrouwen stellen in dat volbrachte werk van de Here Jezus. En dan is het vreugde, niet alleen bij de engelen in de hemel, zegt de Bijbel, maar ook in uw eigen hart, in je eigen hart. Omdat je de Heer hebt leren kennen. En Habakuk heeft dat gekend. En hij zegt, want ik zal mijn verheugen in de God van mijn heil. Heil betekent verlossing, bevrijding. In de God van mijn heil. Dus Habakuk wist wie God was. Hij wist niet dat alleen de God van verbonden was, die een verbond met Israël gesloten had. Maar hij wist dat het een God van heil was. En dat is zo prachtig. En mag ik u vragen deze morgen, wat is uw heil? Of misschien wel beter gezegd, wie is uw heil? Op wie stelt u uw vertrouwen? Weet u, Paulus schrijft dat zo mooi, of Paulus, laten we de Hebreeënbrief schrijven, maar aanhouden. Die zegt in hoofdstuk 9, vers 28, zo zal ook Christus, nadat hij zich eenmaal geofferd heeft om vele zonden op zich te nemen, ten tweede male zonder zonde aanschouwd worden door hen, en er staat iets zo moois achter, die hem tot hun heil verwachten. Dan denk je, ja, maar dat heb ik al gedaan. Ja, ik ook. Ik weet me onberispelijk en rein voor het aangezicht van God. En toch verwacht ik hem tot mijn heil. Want er is nog één verlossing die plaats moet vinden. Dat is van mezelf. Van mijn vlees, van mijn ik. En ik wacht op dat moment om ook daarvan verlost te zijn. En hij is mijn heil. Niet de aarde, niet de toekomst, niet de economie, niet mijn bediening. Hij is ons heil. En Habakuk zegt, en daar verheug ik me in. O lieve broeder en zuster, verheug u vandaag in het heil, in de God van uw heil, in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, uw verlosser. Want wat geeft dat? Dat reikt Habakuk ook aan. Hij zegt, al zou dat allemaal gebeuren, dat allemaal wegvallen, toch verheug ik mij in de God van mijn heil. En weet u wat het gevolg er is? Dat is vers 19. De Heere, Heere is mijn kracht. Als ik naar de gebeurtenissen kijk in deze wereld, daar haal ik niet veel kracht uit hoor. Dat ontmoedigt. Dat maakt me moedeloos. Als ik zie hoeveel spreekbeurten afgezegd worden, bijbelstudies, kringen, het begeleiden van gemeentes, wat ik doe, alles wordt afgezegd. Het maakt me moedeloos. Heere, wat nu? Nou, nu mag ik meer tijd aan zijn woord besteden. Meer tijd met hem bidden. Ik kan meer tijd met Nel besteden. Prachtige kansen om te gebruiken. Maar weet u, dat geeft me kracht te weten, ook mijn leven ligt in zijn handen. En daar kan ik vanuit verder gaan. De Heere, Heere is mijn kracht. En hij maakt mijn voeten als die van de hinde. Nou, dat is wat. Ik weeg rond de 120 kilo. Nou, dan een hinde die... Ik zie mijn eigen nog niet als een hinde huppelen. Maar geestelijk wel. Geestelijk voel ik me vrij. Geestelijk word ik niet beangstigd. Geestelijk heb ik een toekomst, heb ik een heil. En hij zegt, de Heere, hij geeft mij kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en doet mij treden op de hoogte. Met andere woorden, met hem ga ik er ver bovenuit staan. En dan leef ik niet, zoals ik dat wel eens meer heb gezegd, ik leef niet onder de omstandigheden, maar met God leef ik boven de omstandigheden. Dat is het rijke van een christen. En weet je wat zo bijzonder is? Dit is helemaal niet nieuw hoor. Dit is helemaal niet nieuw. Moet eens kijken naar Psalm 18. Psalm 18. Psalm van David. Nou, David heeft ook wat gekend in zijn leven. Heeft ook wat gestreden in zijn leven. Heeft ook wat tegenslag in zijn leven gekend. En dan zegt hij in hoofdstuk 18 vers 32. Daar zegt hij, want wie is God? Behalve de Heere. Wie is een rots dan alleen onze God? Wat betekent dat? David kwam bij hem uit. Hij kwam bij de Heere uit. En dan zegt hij, het is God die mij met kracht omgooit. Wat zegt Habakuk? Het is de Heere die mij kracht geeft. Hij heeft mijn weg volkomen gemaakt. En hier, het lijkt wel of je Habakuk leest. Hij maakt mijn voeten als die van de hinde en doet mij op de hoogte staan. Habakuk en David, ze leefden niet naast elkaar. Ze hebben dit niet overlegd. Nee, ze kennen dezelfde God. En ze kennen dezelfde kracht van God. Ze kennen dezelfde bemoediging van God. En dat geldt voor ons ook de dag van vandaag. Ook Paulus zegt in de Thessalonicenzenbrief, verblijd u, wederom ik zeg, verblijd u in de Heere, dankt onder alles. Hij zegt niet klaag onder alles, dank onder alles. Waarom? Omdat God boven dat alles uittroont. En dat is zo bemoedigend van deze psalm. Of van Habakuk, ja, het is eigenlijk een lied, het is eigenlijk een psalmlied van hem. En ik weet niet of u dat lied kent. al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn. Ik merk dat veel jongeren hem niet kennen en ik zal hem hier oplezen. Al zou de vijgenboom niet bloeien, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, toch zal mijn beker overvloeien, want Jezus schenkt mij vreugdewijn. Al draagt ook de olijf geen vruchten, ontbreekt het koren op het veld. Met hem heb ik geen kwaad te duchten, die zelfs mijn hoofdhaar heeft geteld. Al kwellen ziekte, zorgen, machten, ik zal hen met Gods woord verslaan. Ik blijf zijn beeld in mij verwachten, al klaagt de boze mij ook aan. Nochtans. Ja, nochtans zal ik juichen. De Heere, Heere is mijn kracht. En iedere vijand zal zich buigen voor hem die alles heeft volbracht. Dat moeten we met elkaar vasthouden. En dat moeten we ook met de andere mensen delen. Ik merk deze week, Nel die blijft wat thuis, want die is wat voorzichtiger. En ik doe de boodschappen en ik zoek de kansen om mensen maar aan te spreken. Want heel veel zijn er in nood. En dan zeg ik, en dan kom ik in gesprek met mensen. Op de gepaste afstand, maar je komt in gesprek. De mensen zijn bereikbaar deze weken. En als wij deze boodschap niet in ons dragen, wat hebben wij dan te delen met een ander? En daarom wil ik u bidden, laat uw hart verheugen weer in de Heere en niet door de omstandigheden. Doe wat Habakuk hier ons onderwijst. Spring op van vreugde dat u hem mag kennen. Hij die trouw houdt tot in eeuwigheid. Ik wil afsluiten met twee versen uit Psalm 50, vers 14 en 15. En dat zegt, offer dank aan God en kom aan de Allerhoogste uw belofte na. Roep mij, zegt de Heere, roep mij aan in de dag van benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en u zult mij eren. Dat is de belofte van God. Zullen we hem samen daarvoor danken. Hemelse Vader, we komen u zo hartelijk danken, Heere, dat we deze morgen met elkaar uw woord mochten openen. En dat we mochten luisteren, Heere, hoe Habakuk door die periode van moeite en zorg en zijn vragen, Heere, doorheen is gekomen. Heere, hij had meegemaakt hoe onder koning Josia, Heere, het volk eigenlijk weer helemaal in bloei kwam. En dat zelfs het Pascha werd gevierd, wat er vanaf de tijd van Richteren niet meer gebeurd was. O Heer, wat een hoogtepunt moet dat geweest zijn. En dan zien we dat na Jozua het zomaar weer omkeldert. En dat het zomaar weer afdwaalt. En dan ziet hij de vijand komen. En dan zegt Habakuk, Heer, hoe lang nog? En misschien zijn er velen onder ons die ook die vraag hebben. Heer, hoe lang moet dit nog duren? Maar dat moet niet onze grootste vraag zijn. Onze grootste vraag moet zijn, Heere, hoe is het met onze relatie met u, te midden van dit? Zoeken wij u? Bemoedigen wij ons in u? Geven onze ziel de opdracht te verheugen in u? Getuigen we naar anderen? Bemoedigen we de anderen? Heere, zelfs ook als we niet bij elkaar kunnen komen, kunnen we de media gebruiken om de ander ook weer op te roepen, de ander te bemoedigen, vertrouw op de Heere. En we zien bij Habakuk dat hij daaruit kwam. En dat hij zegt, al zou de economie instorten, nochtans blijf ik mij verheugen in de Heere. Waarom? Omdat u, Heere, daar niet door geraakt wordt. U bent tot eeuwigheid dezelfde. De God die wij kunnen vertrouwen. De God die nabij is. En Vader, zo wil ik u bidden dat u in ieder dat geeft wat nodig is om recht op te staan, met opgeheven hoofd, met een loflied in ons hart. En Heere, een getuige te zijn van wie u bent in ons leven. Wilt u ons daarmee zegenen? Ik wil in het bijzonder, Heere, bidden voor hen die ook economisch geraakt worden, die grote vragen hebben. O Heere, geef hen wijsheid. Geef, bemoedig hen in hun harten om op u te zien. En ja, maar stap voor stap de juiste stappen te zetten. Vader, Leg een cordon van bescherming om uw kinderen te midden van dat. Opdat wij u trouw blijven en dat wij het van u verwachten. Kom zo tot uw doel in ieder van ons. En dat bidden we uit genade. In de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. Amen.